Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Ja, wat ontzettend leuk dat je er bent, William. En ook aan jou de eerste vraag. Wat is nieuwe monogamie voor jou?
Nou, nieuwe monogamie voor mij is dat je een boek opent wat veel mensen liever gesloten houden. Omdat als je gewoon de boel dicht timmert en zegt ik blijf bij jou voor de rest van mijn leven. Dan hoef je ook niet angsten aan te gaan dat het wellicht mis kan gaan. Maar daarmee zet je iets heel erg vast. Mm-hmm. En ik geloof dat we toch inmiddels wel doorhebben dat het in een hele hoop gevallen niet werkt. Vreemdgaan, scheidingen. Dus voor mij gaat het over dat boek openen.
En lezen samen.
Ja, ja.
Durven de impressies, gedachten, fantasieën toe te laten. Wat het dan ook teweeg brengt in de relatie.
Ja, en dat geeft allerlei spannende gevoelens.
Ja, ja.
Maar ik geloof dat een relatie sowieso bedoeld is om spannende gevoelens aan te gaan.
Je mag toch hopen dat het zo wel begint inderdaad ook. Dat er veel spannende gevoelens zijn die je veel vervullen samen.
Ja, ja. Nou ja, en ook pijn. Hè? Dus een mooi zinnetje in een relatie kus je elkaars diepste wonden wakker. Dat is van Wiebe Veenbaas, mijn leermeester.
Prachtig.
Ja, en dat zie ik niet anders dan dat echt zo is.
Ja, 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 mooi. Mooi, 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 mooi. Nou, dit wordt een heel fijn gesprek, dat weet ik nu al. Jullie horen het fijne stemgeluid van William Wilson. Hij is systemisch coach, relatietherapeut, trainer. Hij doet nog veel meer. Wat doe je eigenlijk allemaal nog meer, William? Want ik ken jou van een tweedaagse, waar we het straks ook nog even over gaan hebben. Maar wat doe jij zo al in de dagelijkse praktijk?
Nou, in ieder geval dat. Dus één op één coaching, relatietherapie, werken met koppels, workshops voor vooral mannen en voor koppels. Het mannenwerk is mij wel heel erg dierbaar, heel erg aan het hart.
Ik ken je in ieder geval van de tweedaagse workshop Seksualiteit in het Licht met een groep mannen. En ja, ik zou willen zeggen, voor iedereen sterk aan te raden. Wat daar bijzonder was, en daar wil ik eigenlijk meteen met je over beginnen, is dat jij in die groep heel sterk liet doorvoelen van waarschijnlijk zijn hier allemaal mannen waarbij de vader afwezig is geweest. Mannen met gebrek aan ruggensteun. En die groep die trekt doorgaans naar deze workshop toe. Waarom is dat? Wat hebben die mannen die een vader gemist hebben of een zwakke vader hadden gemeen?
We noemen dat in jargon de moederzoon. Mm-hmm. Dus de moederzoon is dicht bij moeder opgegroeid en heeft vader de inbreng en de invloed, de positieve invloed van vader moeten missen. Dat betekent dat hij een hele set aan kwaliteiten ontwikkelt. Empathie, inlevingsvermogen, zorgzaamheid. Prachtig, hè? Is een mooie man, is een gevoelige man.
Fijne man in de relatie, zou je denken.
Zeker, maar het heeft ook grote consequenties. Het algemene beeld is dat hij het belang van de ander boven zijn eigen belang stelt. Nou, dat ken ik zelf ook. Mm-hmm. Ik ben opgegroeid met een moeder en een zus. Mijn vader liet het afweten na de scheiding. En tussen mijn 11e en mijn 25e heb ik geen contact gehad met hem. Dus het pad naar man zijn is voor mij echt een hele eenzame reis geweest. En in de relatie was ik dus vooral gericht op hoe kan ik zorgen? Hoe kan ik jou dienen? Hoe kan ik er voor jou zijn? Mm-hmm. En dan vergeet ik mezelf. En dan vergeet ik, wat wil ik eigenlijk? Wat is mijn verlangen? Wat is mijn eigen behoefte?
Ja, ja, ik kan me voorstellen dat mensen dit horen en dat mannen zich realiseren van hey, herkenbaar, heel veel mooie kwaliteiten. Maar wat mist hun vrouw? Wat is het? Wat is er verloren gegaan waar met name een vrouw in de relatie tegenaan loopt bij zo'n man? Is dat hij gaat pleasen? Is dat hij een stukje eigenheid, karakter, power mist? Wat is daar de consequentie in?
Ja, dus nou, dat wat je noemt, eigenheid. Wat wil jij nou eigenlijk? Vaak laat hij zich wat aanleunen, wat aanwaaien. Een vrouw kan ook zeggen van ja, ik heb het gevoel dat ik vooral de verantwoordelijkheid neem voor de relatie.
Oh ja.
Waar blijf jij met je inbreng?
En ook vrouwen die dan zeggen, het lijkt soms wel alsof ik geen 3 maar 4 kinderen heb.
Dat is wel de...
Die komen dan bij mij, want dat ken ik namelijk, die zin.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel de doorgeslagen route.
Ja, ja, ja. En waarom zou zo'n man daar wat aan moeten doen? Wat helpt het hem om daar meer in te stappen?
Nou, wat ik vooral merk is dat mannen in hun, zal maar zeggen, het leven van hun eigenheid, het leven van hun volle potentie, daar op een gegeven moment het stuk lopen. Dus in hun werk komen ze niet tot bloei. In de relatie dus eigenlijk ook niet. En er is veel, veel wat zich vastzet. Ontevredenheid. Geen liefdesenergie, geen levensenergie. Het sijpelt allemaal langzaam weg. En het is alsof de sprankeling er echt uitgaat. Ja, nou dan wordt het wel echt tijd om ze aan te kloppen. En te zeggen, dit gaat niet de goede kant op.
En worden dat dan mannen die wielrennen gaan zitten kijken op zondag? Of wat voor beeld moet ik daarbij hebben?
Veel afleiding. Ja.
Verdoving.
Ja, verdoving, verslavingsgevoelig, vluchtgedrag.
Ja, en vluchtgedrag dan in werk of in...
Hard werken, maar ook te veel porno kijken, noem het maar, roken, drinken. Ergens niet eruit komen, mm-hmm. Maar ook niet voor zichzelf kunnen staan.
Wow.
Niet de weg weten naar... Oké, wie ben ik eigenlijk en wat heb ik nodig?
Ja. Ja, ik herinner me dat zinnetje. Ik heb het ook wel eens in een podcast genoemd dat jij zei van je moet als man af en toe ook een, ik zei schoft kunnen zijn, maar jij zei klootzak, geloof ik.
Ja, mannen zijn klootzakken.
Mannen zijn klootzakken.
Ja, ja, ja.
Wat bedoel je daarmee? Waarom moet een man of hoe moet een man af en toe een klootzak durven zijn?
Ja, er zit een ontzettende wereld achter.
achter deze kernzin.
Ja, want mijn moeder leerde mij, je moet vooral lief zijn voor je vriendinnetje of voor je vrouw. Je moet lief zijn voor vrouwen. Dus dat betekent dat het hartsgebied, de intimiteit, dat was heel erg welkom. Mm-hmm. Maar de wat meer de dierlijke lusten en ik heb zin en ik scheur je aan stukken, dat was echt niet oké. Okay. Dan leek ik veel te veel op mijn vader. Mm-hmm. Terwijl, hoezo is dat niet oké? Okay?
Ja, ja.
Als het maar op het goede moment is.
Oké, dus je had wel een identificatie met je vader, maar je moeder keurde die af na de scheiding. Die heeft het eigenlijk ondergraven.
Ja, ja. Nou ja, vanaf het moment dat ik mijn vader ging opzoeken, hij deed emotioneel lichaamswerk. Ik denk, nou weet je, ik ga me gewoon met hem meedoen. Mm-hmm. Dan leer ik hem het beste kennen.
Ja.
Ja, ik zat gevoelsmatig, zat ik potdicht. Ik was natuurlijk ook razend op hem, dat hij me zo had laten zitten.
Ja.
En dat knalde allemaal open. En ik begon echt te voelen. Ik begon mijn pijn te voelen, mijn gemis te voelen, maar ook mijn woede, maar ook mijn lust. In plaats van dat stiekem een beetje in de porno in de schaduw stond, werd dat welkom. Nou, dat pad zie ik eigenlijk nu mannen onder mijn begeleiding lopen. Die openen zich, die gaan voelen. Mm. Waar zit de pijn, waar zit het gemis? Wat mis ik ook in de relatie? En hun stiekeme kant... Dus ik heb laatst een blog geschreven over de positieve intentie van vreemdgaan. Mm-hmm. Een verborgen boodschap.
Daar gaan we het straks nog even over hebben.
Ja, ja, dus het is een route naar... Er klopt iets niet. Er is een disbalans.
Ja.
Ik doe steeds iets niet wat ik wel nodig heb.
Ja, 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 ja. Het lijkt me ook belangrijk voor deze mannen, zeker als ze zonen hebben, om dat aan te gaan. Of niet? Wat is de doorwerking anders naar hun zonen als ze dit dossier laten liggen?
Dus als een vader wat afwezig is in dit vluchtgedrag, te hard werkt of te veel moeder pleased en te veel meebeweegt met moeder, dan krijgt zoon niet de ruimte die hij nodig heeft om met vader de wereld in te gaan. Mm-hmm. Dus het beeld voor mij is
dat... Het grappige is, en dat zeg je, en het ontroert mij meteen.
Ja.
Ik heb die workshop bij jou niet voor niks gedaan. Ik was natuurlijk zo'n zoon. Maar precies dit.
Ja.
Ja, de wereld ingaan.
Ja. Ja. Ik heb me daar zo eenzaam mee gevoeld.
Ja.
En er was gewoon niemand die mij aan de hand nam en zei... Hey, kijk eens, hier moet je zijn in de wereld. Hier moet je vooral niet zijn.
Mijn vader nam me mee naar voetbal en mijn broertjes. En dan kwamen we de Vlotter op in Heemskerk, ADO. En dan kregen wij alle drie een dubbeltje. En dan zagen we hem 3 uur niet, weet je wel. En dan nooit eens mee de kleedkamer in. Ik zit gewoon te janken, ongelooflijk.
Ja.
Nooit eens mee de kleedkamer in. Nooit eens onder de mannen zijn.
Ja.
En gewoon, wij moesten mee van mijn moeder. Die zei dan van, Kroen, neem jij de jongens mee? Dat is goed voor ze. Ja. Maar hij dropte ons met een dubbeltje en dan was hij drie uur verdwenen.
Ja, ja, wat een gemis. En het was zo'n kleine moeite geweest om het anders te doen.
Absoluut.
Ja.
Ja.
Ja, dus een vader die knipt de navelstreng door. Maar dat moet hij niet één keer doen. Dat moet hij blijvend doen.
Ja.
En zeggen van, hey, moeder, ik neem hem mee dit weekend. Hij is van mij.
Ja.
En aan zoon vragen, jongen, waar heb je zin in?
Ja.
En dan zegt moeder, oh, doen jullie wel voorzichtig? Nee.
Nee.
Dat is niet leuk. Nee, we doen het zorgvuldig. Maar we gaan zeker niet voorzichtig doen.
Ja, je zegt uit navelstreng doorknippen. En waar is dan dat grensgebied van dat een vader ook zijn zoon uit huis te duwen heeft? Want dat hoor je ook wel, hè? Dat ook een gezonde beweging is op een gegeven moment.
Ja, wij gingen verhuizen. Ik heb 3 dochters en een zoon. We gingen verhuizen. Mijn zoon stond precies op het punt om op kamers te gaan. En ik zei, jongen, er is geen kamer voor jou in het nieuwe huis.
Nou, wow.
Dat was wel heftig. Maar het heeft hem wel een enorme kracht gegeven om inderdaad een kamer te vinden. In Utrecht, waar het godsonmogelijk was.
Ja.
Het is hem wel gelukt. Ja, dus ik ben er super trots op. En hij neemt het me ergens nog steeds kwalijk. Hij vond het echt een klootstreek.
En hoe was het om te doen? Want het zou mij door mijn ziel snijden, merk ik, als je het zo verwoordt.
Ja, het was heel pijnlijk. Ja,
en je wist dat het een goede beweging was?
Ja, het moest.
Ja.
Het moest. Ja.
Wauw. Nou, tot samen. Oké. Okay, je had dan net eventjes iets over jouw blog wat je geschreven had. En waar deze podcast natuurlijk over gaat. Nieuwe monogamie. De blog. Vertel, wat was je punt daarin?
Ja, dus... De positieve intentie van vreemdgaan.
Ja, ja, mooi verwoord.
En dat klinkt heel bijzonder als het gaat over vreemdgaan.
Ja.
Omdat het verraad is, het is destructief. Het is enorm pijnlijk voor degene die zich dan verraden voelt.
Mm-hmm.
En toch doen man het. Nou, die moederzoon, die doet het om ergens uit een klem te komen.
Mm-hmm.
Dus die heeft zichzelf wijsgemaakt dat hij zich moet schikken... aan de wensen of de belangen of de verwachtingen van zijn partner.
Ja.
Daar komt hij steeds verder klem in te zitten.
Ja.
Nou, de onbewuste escape route is dan vreemdgaan.
Ja, en daarin toont hij andermaal dat hij niet echt ballen heeft, zou je ook kunnen zeggen. Want een vent met ballen, die zegt tegen zijn vrouw, met een vuist op tafel slaand, wanneer begint hier een keer het neuken? Ja, zeg ik er altijd. Maar wanneer gaan we weer eens een keer een beetje... het leven hier in de brouwerij brengen. Maar deze mannen zoeken de escape van het vreemdgaan.
Ja, en durven ergens niet te gaan staan voor wat hun echte verlangen is.
Mm-hmm.
Ja, het is gewoon te spannend.
En de positieve intentie die ze daarmee voor ogen hebben... zou dan zijn op onbewust niveau?
Ruimte creëren, uit die klem komen.
Mm-hmm.
Maar ja, die klem zit natuurlijk niet alleen in relatie. Die was er vroeger al in relatie tot moeder.
Ja.
Dus die klem is het patroon wat er sowieso zit.
Ja.
En vreemdgaan is helemaal geen oplossing, sterker nog. Het maakt het kapot.
Ja, maar nu ben ik een partner van een man die vreemd gegaan is. Ik heb het ontdekt. En dan hoor ik jou zo prachtig praten van ja, dit is een klem. Maar die klem komt al bij moeder vandaan. En de arme man kan het ook niet helpen. Maar je zit intussen toch maar met die pijn en dat bedrog.
Zeker. Dus het is geen excuus.
Mm-hmm.
Dus de partner moet in ieder geval iets van compassie gaan hebben van... oké, er zit dus meer achter dan dat hij gewoon alleen maar een foute klootzak is.
Mm-hmm.
Maar ook haar eigen aandeel gaan nemen. Wat werkte er dan niet in de relatie? Wat maakt dat dit gebeurt? In plaats van zeggen, jij bent fout en jij hebt iets gedaan wat niet oké is. Dus ga jij maar aan jezelf fixen en zorgen dat je een betere versie wordt. Nee, zij kan zeggen, hey, ik heb ook blijkbaar iets nagelaten. Mm-hmm. Er is dus een disbalans ontstaan in onze relatie. Ja.
Ja, en dat betekent dus dat je als vrouw, partner, als je het gevoel hebt van, goh, mijn man is, ik merk dat hij weinig tijd, ruimte, plek voor zichzelf neemt. Ik merk dat hij naar mij toe pleasend is of veel meer volgend is. Er is wel heel veel harmonie van hem uit in onze relatie. Dan zeg je eigenlijk van, dat moet je als vrouw niet, en laat je daardoor niet geruststellen.
Nee, er klopt dus iets niet.
Oké, letterlijk, er klopt iets niet.
Nee, word wakker en zeg, wacht eens even, dit is allemaal te...
Stiekemert, jij bent iets aan het zien.
Ja, en vrouwen meestal hebben het door. Dus dan wordt het liegen en bedriegen wordt nog erger.
Uh-huh.
Ja, vreselijk.
Ja, nou ja, goed. En er zijn ook mannen die zijn het pad nog niet opgegaan. Dus om daar meteen daderschap bij ze neer te leggen. Ik bedoel, ik wil nu niet dat alle vrouwen denken bij zichzelf... van, goh, mijn man is zo lief, hij zal wel vreemd gaan. Dat is niet aan de hand.
Nou ja, dat is wel interessant. Kijk, Esther Perel zegt, de derde in de relatie is er toch al. En dat vind ik een ontzettend mooie uitspraak.
Ja, leg eens uit.
Want dat zet de wereld echt volledig op zijn kop. Uh-huh. Nou ja, bijvoorbeeld, een vrouw leest een boeketreeks en denkt, oh, die zit helemaal weg te mijmeren. Maar dan kijkt ze naar haar man op de bank. Nee, nou ja, het gaat niet gebeuren. Maar zij heeft nu de derde al gecreëerd. In haar fantasie is die er al. Man kijkt naar porno en denkt, oeh, dit zou ik wel een keer willen. Maar ja, durft het niet aan te kaarten bij zijn vrouw. Dus het gaat nooit gebeuren, denkt hij. De derde is in de relatie.
Ja, maar de vierde intussen als ik die derde. Ja,
precies. Het wordt heel druk daar op de bank.
Ja, dus en jij zegt dus ook van, weet je, elk stel moet zich eigenlijk realiseren en dat ook bespreekbaar durven maken dat die derde en die vierde in de relatie er waarschijnlijk zijn.
Ja,
en natuurlijk niet in die allereerste verliefde fase, wanneer je helemaal in de cocon zit samen. Maar na een zekere tijd, na een aantal jaren, heb je op enig moment op zekere manier een derde of een vierde geïntroduceerd. Ja. En je hebt het niet verteld.
En dan wordt het spannend. Dan wordt het spannend. En er is heel leuk onderzoek gedaan naar hoe zou het zijn om je erotische fantasieën met elkaar te delen. Zonder dat je er iets mee doet. Uh-huh. Alleen maar vertellen, hè, dit vind ik super opwindend en dat is mijn fantasie. En dat met elkaar in alle openheid, zonder oordeel, onvoorwaardelijk met elkaar delen. Die relatie gaat zit in de lift.
Ja.
Echt wetenschappelijk onderzocht.
Oh ja.
Prachtige TED-talk.
Fantastisch.
Ja, echt heel erg leuk.
Van wie is die TED-talk?
Die moet ik even opzoeken.
Okay, nou ja, goed.
Die zetten we in de link.
Ja, die zetten we in de link. Leuk.
Ja.
Ja, want ik geloof daar heel sterk in. Sterker nog, in mijn eigen praktijk zeg ik ook tegen mensen van, hè, ga elkaar dat vertellen. Ik vraag altijd van, kennen jullie elkaars diepste seksuele fantasie? En dat is eigenlijk altijd het antwoord nee.
Nee.
Mensen delen dat niet.
Nee.
En dan zeg ik ook van, deel dat met elkaar. Of zoek desnoods filmpjes uit waarvan de setting je aanspreekt, de sfeer je aanspreekt, de energie je aanspreekt, of wat er gebeurt je aanspreekt. En stuur het naar elkaar. Prikkel elkaar daarmee. En heb een gesprek erover.
Ja, ja. Maar hier zit een systemische achtergrond achter. Uh-huh. Welk voorbeeld heb je van je ouders gezien? Hoe liefdevol of hoe aanrakend waren zij naar elkaar? En als je daar heel erg in hebt gemist, dan sluipt dat automatisch ook in je eigen relatie.
Uh-huh.
Dus ik geloof heel erg in dat het systemisch werken wel een diepere grond geeft over waarom de patronen in je relatie sluipen.
Uh-huh.
Een relatie is niet alleen twee personen. Een relatie is ook twee systemen die met elkaar ja, in verstrikking raken of in botsing komen.
Ja, ja, dat vind ik fascinerend. Ik heb dat een tijdje geleden in een podcast gezet. En mensen ontmoeten elkaar en raken bevriend. Niets aan de hand. Het is leuk, makkelijk. Als ze elkaar een keer niet terugbellen, vergeten. Niks aan de hand. Vinkjes blijven grijs, worden niet blauw. Niks aan de hand. En dan hebben ze een keer gezoend en is de relatie. En vanaf dat moment is alles ingewikkeld. Vinkjes die grijs blijven, niet blauw worden, is ingewikkeld. Belletjes die gemist worden, is ingewikkeld.
Ja.
Die teruggebeld worden, is ingewikkeld.
Ja, de hechtingspatronen slaan toe.
En is dat nou positief? Is dat nou fijn? Is dat nou wat je moet willen?
Het is wat het is. Het is niet tegen te houden. We hebben allemaal hechtingspatronen van heel kleins af aan. En ons systeem, daar zitten allerlei imprints in van intergenerationeel trauma. En het speelt, of we nou willen of niet. En die hechtingspatronen, ja, die heb je dus aan te kijken met elkaar. Mm. En dan kom je in een goede relatie. Maar het doet wel zeer.
Ja.
Kijk, als ik mijn eigen relatie kijk, wij zijn allebei het tweede kind. We hebben een oudere zus van gescheiden ouders.
Mm-hmm.
Het enige wat verschilt is, mijn vrouw was veel jonger dan ik. Maar er is nog iets veel leukers. Mijn grootmoeders, mijn beide oma's, zijn hun eerste grote liefde verloren. Tweede liefde getrouwd en kinderen gekregen. En wat schetst mijn verbazing? Mijn vrouw, exact hetzelfde. Beide oma's, eerste liefde, op hele verschillende redenen verloren. Tweede liefde, kinderen gekregen. Nou, dat is geen toeval.
Nee,
vier oma's op een rijtje. Hè, hoe krijg je het voor elkaar?
Dus hoe werkt dat dan door dat jullie dan elkaar voelen of dat jullie elkaar aantrekken?
Ja, dus, daar zitten ook heel veel lagen in.
Mm-hmm.
In ieder geval, we zijn allebei ontzettend romantisch. Hè, dus we zijn heel erg liefdevol en hecht. Maar we kunnen elkaar ook ontzettend zeer doen. Dus die dynamiek in hele grote liefde en gemis en dan ook weer kinderen. Hè, we hebben vier kinderen gekregen, had ik ook nooit gedacht. Ja, dit speelt allemaal door. Maar het feit dat wij nog bij elkaar zijn, is best wel een wonder.
Daar is hard voor gewerkt.
Ja, daar is zeker hard voor gewerkt.
Ja,
ja. Ja, ja. Ik vind ook liefhebben is een werkwoord. Ja.
Ja.
Ja, en ik ben haar ongelooflijk dankbaar voor het pad wat we steeds weer... We gaan het steeds weer aan met elkaar.
Ja. Jij bent ook dat citaat van Esther Perel komt natuurlijk niet uit het niets. Ik vind het ook zo'n mooi citaat van haar dat ze zegt... Er zijn weinig mensen waarmee je een levensverhaal kan hebben. Er zijn veel mensen waar je een liefdesverhaal mee kan hebben.
Hmm.
En zo opent zij dat beeld van dat het eigenlijk... Het is zo waardevol om een hele langdurige relatie met elkaar te hebben... en alles uit te zoeken en te durven aangaan met elkaar. En er zijn soms mensen die je verwarren, verleiden, waar je iets mee wil... en die misschien een liefdesverhaal worden binnen dat enorme boek van je levensverhaal. En dat is jullie kennelijk ook gelukt, op wat voor manieren dan ook... om dat steeds bij elkaar te houden.
En het vraagt wel de hogere hechtingskunde.
En hoe is het dan nu? Want... ik had Lieke van der Vorst in deze podcastserie te gast. En zij zegt van ja, eigenlijk zou je moeten nastreven dat je je onthecht. Hoe onthechter je bent, hoe minder die problematiek van die rugzakken elkaar steeds ontmoet in de relatie. En kun je dus in het moment dat je met elkaar bent hechten, verbinden. Maar kun je die hele hechtingsproblematiek dan in je rugzak houden zonder dat dat steeds op tafel hoeft. Ik vond het wel een interessante gedachte.
Ja, voor mij is het een beetje te maakbaar bijna. Ik heb meer zoiets, die rugzak die speelt, leer ermee omgaan, zodat je geen schade berokkent. Maar dat je elkaar pijn doet en dat er verraad speelt, ja, dat is onvermijdelijk.
Ja, ik vind het, wat ik complex vind, maar goed, dit is een beetje een zijpad, is dat we zijn op een pad beland dat relatieproblemen allemaal vanuit jeugdtrauma en hechtingsproblematiek nu worden aangevlogen, of heel erg veel. Terwijl ik denk van ja, weet je, 70 jaar bij elkaar zijn met de hormonale schommelingen die we hebben, met de levensuitdagingen die we hebben, met alles wat zich voordoet in ons leven, met ja, de mogelijkheid om via de smartphone met twee drukken op de knop oude vakantieliefdes te ontmoeten. Er is gewoon zo'n ontzettend lang relatieleven nu wat bestand moet zijn tegen allerlei factoren, dat ik het lastig vind als we alles terugbrengen naar hechtingsproblematiek en jeugdtrauma.
Nou ja, hoe meer je jezelf leert kennen in wat zeer doet. En als je vertrekt en, hè, dus, en de relatie doet zeer en je zegt, nou weet je, zout nu even op.
Mm-hmm.
Dan gaan dus de luiken gaan dicht. Ik trek me terug. Dan geloof ik erin dat ik zelf een weg heb te gaan om weer tevoorschijn te komen. En dat vroeger duurde dat dagen. En dan ging ik naar mijn boshut en lopen hout hakken en mijn woede en mijn agressie eruit gooien. En had ik van alles en nog wat nodig. En nu gebeurt het in een paar uren. Soms heb ik misschien nog een dag nodig, maar dan ben ik er weer.
Ja.
En eigenlijk mijn partner, het is precies hetzelfde. De route om weer open te staan en tot elkaar te verbinden, die leggen we steeds weer af. Maar de tijd die we ervoor nodig hebben, wordt steeds korter.
Ja. En daarmee toch de uitnodiging om je systemische stuk helemaal te onderzoeken en te kijken hoe dat resoneert in je relatie.
Ja, het gaat niet weg. Je neemt jezelf en je systeem iedere keer mee.
Ja.
Maar hoe beter je het leert kennen en onderkennen en ja, ademen, verwerken, loslaten, hoe meer je weer liefdevol kunt verbinden.
Ja. En het niet steeds als excuus gebruiken om je achter te verstoppen, maar ook echt wel bij jezelf te houden of te onderkennen als eigen stuk.
Ja.
Nou, dan zijn we het eigenlijk in ieder geval weer helemaal met elkaar eens.
Zeker.
Eens even kijken. Een vraag die ik had gezegd was eigenlijk van... Hè, we leven langer dan ooit, stellen hogere eisen aan ons leven dan ooit. We hebben transgenerationeel de grootste stapeling aan trauma ooit. En we hebben de kortste spanningboog ooit door onze smartphone. Hoe levensvatbaar is de langdurig monogame relatie nog bij dit ongunstige gesternte? Daar was ik wel benieuwd naar, hoe jij er tegenaan kijkt.
Nou, we hebben het al een beetje benoemd, hè? Die derde, de plek van de derde.
Mm-hmm.
Als je dat nou neemt als een uitgangspunt dat gewoon zo is, dan kun je daar over in gesprek. En dan, ik geloof dat elke relatie een creatie is.
Mm-hmm.
En dat elke levensfase een ander contract vraagt.
Mm-hmm.
Dus een begin van een relatie, de verliefdheidsfase, is heel anders dan wanneer de kinderen komen.
Mm-hmm.
En het is weer heel anders dan wanneer je volwassen kinderen hebt of wanneer de kinderen uit huis gaan. Dus een langdurige relatie heeft meerdere contracten nodig. Met andere afspraken en met andere zaken. Als je daar nou de plek die je een derde geeft in meeneemt, He, dus als je zegt, ik heb nog nooit een fantasie met elkaar gedeeld. Ja, he, wat een vreugde om dat, tenminste als dat mogelijk is. He, het is niet altijd vreugdevol. Het kan ook heel
pijnlijk zijn.
Ja, het kan ook heel pijnlijk zijn. Maar om dat hoofdstuk met elkaar aan te kaarten. Mm-hmm. En als je dan de relatie opent, ja, dan ga je weer een heel ander hoofdstuk aan. He, dan wordt het nog spannender.
Ja, want Esther Perel zegt van het zullen vooral de vrouwen zijn die de relatiemarkt gaan veranderen en die veel meer naar open relaties gaan. Hoe zie jij dat?
Ik weet niet of dat de vrouwen. Nee, ik zie ook veel mannen die dat graag.
Esther Perel zegt van het eigenlijk vrouwen zetten nu eigenlijk hun laatste stap. Hè. Ze zijn natuurlijk eerst baas over eigen buik geworden. Daarna zijn ze financieel ook onafhankelijk geworden. Hun plek is heel gelijkwaardig geworden. Op school, universiteit, hè, je ziet dat meisjes, vrouwen het heel goed doen. Dus die stukken emancipatie die zijn nu eigenlijk volledig. En Esther Perel ziet dat vrouwen nu ook hun seksualiteit veel meer naar zich toe halen. En als je ziet alle boeken die er nu verschijnen. Ja, de vrouw wordt echt aangesproken, geenthousiasmeerd om haar vrouwelijkheid weer te ownen. Mm. En dan zie je, dat is wat Esther Perel constateert, dat vrouwen eigenlijk veel meer dan mannen verveeld zijn in de seksualiteit binnen de relatie, de erotiek binnen de relatie. En dat als vrouwen naar hun eigen seksualiteit toe gaan, dat er dan een verlang is om naar buiten te kijken. Veel meer dan dat mannen dat hebben. Mm. Herken je dat of niet? Je zit me zo aan te kijken van, nee, zo had ik niet.
Nee, want ik zie dus ook veel mannen die stap zetten. Kijk, wat ik mooi vind is, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel paar schoenen heeft een man?
Ja, 6. Max.
Dat is al veel, hè?
Ja, dat is al veel.
En hoeveel paar schoenen heeft een vrouw?
Ja, 64 minimaal. Precies. Dan is het aan de voorzichtige kant.
Dus als je van het mannelijke perspectief naar het vrouwelijke kijkt, dan is die diversiteit, hè, die veelkleurige schoenen in alle vormen en maten, is super aantrekkelijk. Hè. Uh-huh. Dus al die kleuren en al die verschijningsvormen, dat is waar eigenlijk wij naar verlangen. Rupsje nooit genoeg, kan er niet genoeg van krijgen.
Ja, de vrouw dan, hè? Want voor die man hoeft al die schoenen niet.
Nee, maar dus vanuit de man naar de vrouw gekeken, zegt hij, doe mij niet een paar van die creaties, maar doe mij ze helemaal. Mm-hmm. Ik geniet van alle. En als je dan voor één vrouw kiest, ja, dan besla je dus misschien 50-60% van het spectrum. Als je dan de monogame keuze maakt, dan zeg je, dan wil ik mij dus erop toeleggen dat ik de rest afzweer. Mm-hmm. Want daar wil ik dan niet mee bezig zijn. Dan wil ik dan niet naar kijken. Nee, ik wil het houden bij deze en de kleuren die het geeft. Terwijl, ja, hoe zou het zijn om in ieder geval te zeggen, nou ja, als ik heel eerlijk ben, dan vind ik dat spectrum wat jij niet hebt, vind ik eigenlijk ook heel erg leuk. Mm-hmm. Het is niet beter, het staat ernaast. Maar het is wel heel aantrekkelijk.
Ja,
Kunnen we niet een vorm vinden dat ik er in ieder geval van kan genieten?
En dat hoor jij veel van mannen.
Ja.
Het grappige is dat. Ik heb in mijn praktijk vooral vrouwen die willen openen. Veel minder dan mannen.
Ja.
En mannen die willen openen vinden vaak het openen bij de vrouw dan lastig. Ze willen wel zelf iets, maar vinden het dan weer lastig om toe te staan.
Ja, zeker. Ja, je moet wel de hoge hechtingskunde. Je moet wel leren omgaan met hele ongemakkelijke gevoelens.
Ja. Prachtig. Ja. Ja.
Als je het dan omdraait, hè, wat ziet dan een vrouw aantrekkelijk in een man? Ja, dat zijn niet die paar schoenen. Dat is
6.
Heel saai.
Ja.
Nee, dus dat is veel meer een verticale en veel meer een diepgang. Uh-huh. En ze wil een rots. Ze wil dat je er staat. Dat je stevig bent. En dat als ze in haar emotionaliteit bijna verzuipt in alle gevoelens, dat je niet weggaat, ook niet oplossingen, maar dat je staat en zegt, hey, ik zie je en ik voel met je mee en wauw, je hebt het lastig, maar ik ben er voor je. Ja. Het is presence, diepgang in de man, dat is vanuit het vrouwelijk perspectief heel aantrekkelijk.
En als we dan terug gaan naar het begin van het gesprek, hè, de afwezige vader, maar de aanwezige vader, onze vaders, mijn vader, mannen gebakken in de 20e eeuw, die hebben het toch meegegeven aan ons van hey, niet voelen, niet huilen. Ja. Want dat is natuurlijk de meest gehoorde klacht misschien ook wel hier in mijn praktijk. Dat vrouwen zeggen van ja, ik voel geen verbinding. Ik voel geen connectie. Ik kan geen diepe gesprekken met mijn man hebben.
Ja, ja, dus dan zeggen ze wees die rots in de branding. Uh-huh. Maar een geharde rots is niet wat een vrouw nodig heeft. Wat een vrouw nodig heeft is een aanwezigheid in de diepte waarin ze zichzelf kan spiegelen en gehoord, gezien en gevoeld wordt, zodat ze weer rustig kan worden in die heftige emotionaliteit. Mm-hmm. Dat betekent dat je als man je echt moet kunnen openen en ook moet kunnen aangeven, wow, wat een heftigheid krijg ik nu op me af.
Ja.
Vooral als zij ook nog eens boos is op jou en de pijlen echt vol op je hart gericht zijn en dan blijven staan.
Ja.
Ja, en dan hebben mannen, alle mannen nodig achter zich om dat überhaupt aan te kunnen.
Ja, 5 rugbyteams, anders dan wordt het...
Minstens.
Ja. Ja, want dat is, want wat, mannen die klacht krijgen van hun vrouw, hè, van ik mis bij jou diepgang of ik mis verbinding of ik kan met jou niet praten. Wat hebben die mannen te doen?
In ieder geval te leren voelen, mm-hmm, zich te openen en steun te vinden bij mannen. En niet alleen in bier drinken en flauwe moppen tappen, maar echt kwetsbaar durven zijn en zeggen, hey mannen, hier kom ik niet uit. Of dit vind ik lastig of dit doet pijn. Dus ik ben 20 jaar geleden een mannengroep gestart. En Morten Jort heeft ons fantastisch begeleid, 13 jaar lang. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft hij ons uitgezwaaid. Hij zegt, jullie zijn toe aan volwassenheid. En we zijn vertrokken, maar we zijn er nog steeds. Mm-hmm. En we zien elkaar 6 keer een dag in het jaar. Ja, dat gun ik elke man. Weet je, ik wil nooit meer in mijn leven zonder een mannengroep.
Nee. En voelen jullie ook een soort morele verantwoordelijkheid om ook allemaal individueel dan weer als een soort kettingbrief ook een mannengroep te beginnen? Want jullie hebben kennelijk een volwassenheid bereikt waar andere mannen zich weer aan zouden kunnen laven.
De olievlekwerking is goed gaande. Er zijn inmiddels 13 mannengroepen ontstaan.
Nou, geweldig.
Ja, en ze zijn niet allemaal nog in leven, maar het is wel groeiend.
Fijn.
Ja, dus ik geef nu een mannengroep in Nederland en in Vlaanderen.
Ja.
En ik start waarschijnlijk volgend jaar mijn laatste. Want dat is een 10-jaar commitment. Minstens 10 jaar.
Echt 10 jaar, ja. Dat is minimaal wat jullie bij elkaar...
Ze krijgen van mij als begeleider 10 jaar begeleiderschap. En dan hoop ik ze vrij snel naar volwassenheid te krijgen.
Interessant is dat toch, hè?
Ja.
Dan krijgen we mannen een beetje overeind in deze wereld. Mooi, William. Je geeft al aan van je bent meestal met die mannengroepen. Je bent in België, liet je ook al even vallen bezig. Waar sta je momenteel in je werk? Je wilde iets vertellen over soul retreats die je doet. Vertel, komt tevoorschijn.
Ja. ik merk dat ik 1-op-1 eigenlijk het meeste met mannen werk. Mm-hmm. Die weten mij goed te vinden. Ook wel gewoon een aantal vrouwen met hechtingsthema's. Ik vind het heel fijn om relatietherapie te geven. Wat ik samen met Marian Roos Vulser geef zijn soul retreats. Mm-hmm. En die is de volgende gast in jouw podcastserie. Ja. En Soul Retreat is een vrij uniek aanbod. Ik geloof heel erg in de wereld van tantra. Daar is prachtig mooi werk. Dat gaat over dat de levensenergie en de liefde weer gaat stromen. Dat gaat over spiritualiteit, toelaten in je relatie. Dat alles aan mag gaan. Mm-hmm. Maar wat ik mis is die systemische principes. Dus dat er gronding is en dat er pijn is in het systeem, wat nu eenmaal meereist. Dus wij hebben gedacht, weet je, we willen die combineren. We willen en die mooie wereld van het lichaamswerk en van de beweging en van het stromende combineren met die grondings- en stevige principes van het systemisch werk. En dat hebben we samen gebundeld in Soul Retreat voor koppels. Ja, dat is prachtig mooi werk.
Mm-hmm. Het is wel goed dat je er ook nog even over begint. Tantra. Jij hebt veel ervaring in tantra. Mannen, ja, en tantra. Wat kunnen mannen leren binnen tantra?
In ieder geval die weg van dat leren voelen. Leren naar binnen te gaan. We worden als man worden we op het been gezet dat we onze moeder nodig hebben om weer rustig te worden. Als we zo heel klein zijn, als een babytje en als kind, dan geeft mama de geborgenheid. Dan worden we dus op het been gezet dat de vervulling van buiten komt.
Mm-hmm.
Nou, dat doen we dan in een relatie ook. Hè? Jij maakt mij gelukkig, jij vervult mij, met jou voel ik me niet alleen. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus de leegte wordt gevuld in de nabijheid van de ander. In de tantra kun je leren dat om te draaien en te zeggen, ja, wacht even, kan ik die vervulling niet van binnen vinden? Kan ik niet de levensenergie zo laten stromen dat het eigenlijk altijd goody-goody is in mijn systeem? En dan Hè, want wij, mannen voelen vaak een enorme afwijzing als ze seksualiteit willen. En de vrouw zegt, nou, nee, weet je, daar ben ik niet aan toe. Of het is druk of whatever. Ja, dan doet het zeer. En dan zijn een soort teleurgestelde kind van, ja, waarom krijg ik het nu niet?
Ja.
Terwijl als je die omkering kan maken en zeggen van, het stroomt bij mij, ik heb het heerlijk, ik zorg heel goed voor mezelf, ik wil het heel graag met je delen, laten we dansen, laten we vrijen. Nee, nu niet. Oh, oké. Okay. Mm-hmm. Nou ja, het aanbod staat nog steeds. Dus echte mannen kunnen wachten.
Wat ik mooi vind, kijk, hechting. Daar begin je. Je zegt van ja, mannen leren dat er een externe nodig is. En mama die dan even de zorg op zich neemt. Dus het moet van buiten komen. En daar ontstaat dan de hechting in. En je geeft aan van ja, eigenlijk is het op latere leeftijd niet helpend.
Nee.
En moet je juist uit jezelf halen. Ben je dan niet met me eens dat hechting vooral iets is wat ons heel erg helpt in onze vroegste levensfase? Maar dat het ons op hogere leeftijd vooral belemmert in onze vriendschappen en relaties. Vooral in onze relaties. Want eigenlijk is tantra de weg uit die hechting.
Ik denk niet uit de hechting, maar uit de claim van de hechting.
Mm-hmm. Ja, ontrafel dat is wat verder voor mij.
Dus de claim van de hechting zegt dat het geluk via de ander weer terug bij mij komt.
Mm-hmm.
Maar als je...
Wat ooit een heel helpend systeem is. Want dan blijf je in de buurt van je ouders op het moment dat het onveilig wordt. Of als er gegrom buiten de hut is.
Ja.
Dus die hechting is heel helpend in een woeste wereld. Die gevaarlijk is. Waar je dicht bij de sterkere hebt te blijven. Dicht bij je ouders hebt te blijven. Die zich doodvechten voor je.
Ja, precies.
En daar komt ook de claim in. Zeg jij, want daar is dus een gezond stuk in. Maar er is ook een stuk in waar we eigenlijk weer afscheid van zouden moeten nemen. Op hogere leeftijd. Wanneer we volwassen worden of in onze seksualiteit gaan staan.
Ja, en als je dus de claim uit de hechting haalt, dat wil niet zeggen dat je de hechting overboord gooit. Maar je zegt van, ik hecht mij en ik richt mij in eerste instantie op mijzelf.
Mm-hmm.
En van daaruit wil ik mijn geluk en alles wat ik te bieden heb met jou delen. Daar zit nog steeds wel hechting, maar de claim gaat eraf. En dan krijg je dus een veel vrijer gevoel van ja, de relatie begint eerst met mezelf. En vanuit de relatie met mezelf wil ik me met jou verbinden.
Ja, ik vind dit zo'n interessant stuk, hè. Dit is altijd, daar ontstaat voor mij altijd iets ongemakkelijks in. Dat ik denk van, we leren heel erg om onszelf te dragen. We hebben van die mooie sleutelzinnen in onze coachings- en therapiewereld. Jezelf leren dragen, thuiskomen bij jezelf. Jezelf kunnen geruststellen. Hè? En tegelijkertijd hechting, veilige hechting. Werken aan de hechting. Wat is nou het goede? Moet je werken aan de hechting aan het begin van de relatie? Stel, je bent allebei 50 jaar en je vindt elkaar. Oh, soulmate, fijn, fantastisch. Wij samen een stel.
Mm-hmm.
Hoe investeer je dan? Ga je dan investeren in hechting en diepe verbinding? Of zeg je van, hey, wacht even, laten we het meer aan de vriendschappelijke kant houden. Aan de luchtige kant, dat we al die zware elementen niet toevoegen.
Ja, maar je veronderstelt dat er een keuze is. Als je verliefd wordt op elkaar, ontstaat er al hechting.
Ja, 100%.
En dan sluipen de hechtingspatronen erin.
Ja, maar, maar ik weet zeker, William, dat als je daar bewustzijn op zet, als je daarnaar kijkt, als je je eigen verhaal kent, als je het verhaal van de hechting kent, als je dat met elkaar onderkent, dat je dan iets meer vrijheidsgraad kunt behouden.
En dan wordt die claim wordt minder heftig. Ja, absoluut.
Ja, mooi.
Ja. Ja, dus we zeggen hetzelfde. Alleen jij zegt, ik wil de hechting wat overboord gooien. En ik zeg, de hechting gebeurt sowieso. Daar heb je geen invloed op. Maar je kunt de claim en de manier waarop je die hechting toepast, daar kun je invloed op uitoefenen.
Ja, nee, dat ben ik ook helemaal met je eens. En het komt bij mij vooral omdat we hechting zo hoog waarderen. Maar ik hoor van jou gelukkig ook, er zit ook een schaduwkant in.
Ja.
Ja, en daar vind ik je. Dat vind ik mooi. Daar moet ik nog veel meer over nadenken. Ik bedoel, dit gesprek zou nog dagen kunnen duren op dat vlak. Maar daar ga ik me verder nog eens een keer in verdiepen. De Soul Retreats, hè? Wat doen jullie daar? Wat is het doel? Wat proberen jullie te bereiken?
In koppels zien we dat de verantwoordelijkheid voor het gezin, voor het werk, maar ook als ouders, dat vaak zoveel vraagt, dat het samen liefdespartners zijn naar de laatste prioriteit schuift. En dan raak je elkaar kwijt.
Ja, de eerste rol die je samen had, minnaar en minnares, verdwijnt naar onderaan het lijstje hoe langer je samen bent, bij wijze van spreken.
Ja, ja. En dan staat irritaties en gedoe en dan verwijdering. En wat wij zien is als je daar met de combinatie van tantra, lichaamswerk, maar zeker ook het systemisch werk, echt de diepte ingaat, een diepe duik, hè, met elkaar samen, dat je een heel eind komt in elkaar weer terugvinden.
Wat prachtig. Kun je voorbeelden geven wat je daarin gezien hebt?
Overigens, het is geen garantie.
Want, tot de deur.
Want de uitkomst kan ook zijn dat de conclusie is, we stoppen ermee. Dat is ook gebeurd. Maar het elkaar weer opnieuw vinden als liefdespartners en zorgen dat dat vuurtje weer oplaait. Ja, dat is magnifiek werk.
Ja. Ja. En hebben jullie dan daar ook een hele, toch richting monogamie geneigde filosofie in? Is het echt bedoeld voor stellen die dat willen? Of is het ook bedoeld voor stellen die zeggen, we willen juist misschien onderzoeken of we met elkaar het anders kunnen inrichten?
Wij zijn er volstrekt open in. Mm. Dus welke keuze koppels daarin maken, dat is aan hen. Het is overigens ontzettend leuk om dus koppels te zien in eenzelfde retreat, die beide invalshoeken naast elkaar hebben. Die leren ontzettend veel van elkaar.
Ja, dat wil ik geloven.
Ja, ja. Ja, we hebben daar zeker geen vooringenomenheid. Het is mooi om dat juist allebei heel erg welkom te heten. Want ja, beide hebben voordelen.
Ja.
En het is uiteindelijk een keuze.
Wauw. Waar kunnen mensen meer vinden over deze Soul Retreat?
www.soulretreat.nl.
En over jou kunnen mensen meer vinden op williamwilson.nl.
Zo is het.
De transformatieplek heet jouw plek eigenlijk, hè? Jouw praktijk.
Ja.
Mooi. William, dankjewel.
Jij ook, super.
Ga verder met je mooie werk.
Dankjewel.